Laten wij stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder in de psalm van de rustdag, psalm 92. Zullen we vanmorgen gaan lezen uit Johannes. Jezus die zegt dat hij het licht is en het levend water en het brood. Voedingsstoffen waardoor je tot op hoge leeftijd fris kunt blijven en krachtig. En daar zingt psalm 92 over. Wij zingen vers 7 en 8 uit psalm 92. Na de lezing van de geboden zingen we uit het Onze Vader, gezang E of gezang 5, de versen 6, 7 en 8. Na het gebod zingen wij samen uit het Onze Vader en bidden wij om vergeving van onze schuld. Als wij samenkomen tot God, dan horen wij ook het gebod voor ons samen als gemeente. En het gebod voor uzelf, individueel, of je jong bent of oud. Wij laten ons hier gezeggen dat hoe wij te leven hebben. En daarna zingen wij om vergeving. Dit is het gebod. Toen sprak God al deze woorden, Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis heeft uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich nergens voor buigen. U zult uw andere goden niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een jaloers God, die de misdaad van vaderen vergeldt aan kinderen tot in het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag... Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer je vader en je moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, zijn slaaf nog zijn slavin, nog zijn rund nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is en niet van jou. Hier eindigt het gebod. Wij bidden om vergeving van onze schuld. Voordat we de Bijbel gaan lezen, laten wij bidden dat de Geest van God vanmorgen hier is en dat hij ons opent voor de Heilige Schrift. Laten wij bidden. Heere onze God, hier begint de week. Hier in de kerk. Hier beseffen wij dat het zondag is en wat de zondag betekent. Hier beseffen wij dat u een ritme van 7 dagen hebt gegeven aan ons leven. 6 dagen werken en 1 dag om niet te werken. Om vrij te zijn voor u en voor elkaar. Om omgang te hebben met u. Om u te zoeken samen. Om te vragen of u ons los wilt maken van onze zorgen. En van alle drukke dingen in ons leven. De week begint hier. En hier overdenken wij en vieren wij dat Christus is opgestaan. En we mogen de week beginnen daarmee. Niet door te bladeren in onze agenda en te kijken wat er allemaal nog moet gebeuren. Niet door alleen maar te denken aan ons huiswerk of toetsen of een afspraak bij de dokter. Hier beginnen wij de week. Door te gedenken dat Christus leeft. Dat hij onze zonden gedragen heeft. En dat de dag komt dat hij hier zal zijn. En wij danken u dat wij christenen zo de week mogen beginnen. Dat u ons rechtop zet en goede moed geeft, kracht en troost. En daarom zijn wij samen tot u gekomen, jong en oud. Samen bidden wij of u dit uur wilt zegenen. Dat het ons allen goed doet. Dat er voor jong en oud een woord bij zit of een lied. Dat u zelf ons raakt, bekeert, vernieuwt. Heere, wij komen ook tot u met onze zonden. Voordat we de schriften gaan openen, willen wij u vragen of u de dingen van deze week die niet goed waren, of u die wilt breken. Soms kan het zo lang in ons doorgaan. Een ruzie. Misschien vanmorgen nog wel. Of deze week. De harde woorden die we misschien gesproken hebben. Of die we gehoord hebben. Misschien is er wel een jong mens onder ons die een hele moeilijke week heeft gehad. En die verdrietig was. Maar misschien hebben we ook wel verkeerde dingen gekeken of gezien. En wij bidden u dat uw geest dat doorbreekt. Dat we vrij worden om te luisteren naar de Bijbel. En dat we dit achter ons laten. Omdat u een God bent die verzoening geeft. Geest van God, wilt u ons reinigen? Wilt u onze oren reinigen en ons hart zuiver maken? Wilt u ons spreken, helpen, ons spelen? Wilt u de concentratie geven op u? Dat we eindelijk een keer een uur niet met onszelf bezig zijn vanmorgen, maar met u. En dat we 1 keer of 2 keer in de week voelen hoe heerlijk dat is. Niet geobsedeerd met onszelf te zijn, maar ons te verliezen in u, in aandacht voor u, in leren van u. U weet, wij zijn onrustige mensen. Onze aandacht is maar kort. Behalve wanneer uw geest komt. En daar bidden wij u samen om. Voor ons allemaal. Voor gasten, voor de gemeente. Voor wie zich van binnen wanhopig voelt. En voor wie vrolijk is. Voor ons allemaal. We bidden het u in de naam van de Ene. De Ene, de gekruisigde die leeft. En die wij aanbidden als uw gemeente. Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift en wij lezen uit Johannes 6. In mijn gemeente in Zeist zijn we al een tijdje aan het lezen uit Johannes over de grote woorden dat Jezus zegt: ik ben het licht, ik ben het brood, ik ben het levende water, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben leven. En in Johannes 6 gaat het over het brood. Ik ben het levende brood, zegt Jezus. En in het einde van Johannes 6 gebeurt eigenlijk een heel aangrijpend moment, namelijk dat verschillende leerlingen afhaken. Ze stoppen met Jezus volgen. En daar wil ik vooral over preken vanmorgen. We openen de Heilige Schrift in Johannes 6 en we lezen, ja, het is 71 versen. Dat is wat veel voor vanmorgen misschien. We lezen vanaf vers 41 en dan lezen we het hoofdstuk uit. Het hoofdstuk begint met de wonderlijke broodvermenigvuldiging. Er zijn een hele massa mensen die op de been komt om Jezus te horen spreken en om hem ook te zien dat hij mensen geneest. Dan wordt het lunchtijd, er is geen eten en dan wordt er brood vermenigvuldigd. En dan krijgen de mensen door dat Jezus wonderen doet en dan jagen ze hem achterna. En dan staat er in Johannes 6 vers 15 een heel apart vers. Namelijk dat Jezus wegvlucht voor de mensen, omdat hij voelt dat ze hem koning willen maken. En dan ziet hij zijn discipelen op zee en dan komt hij naar ze toe. En dan de volgende dag is er de grote reden over het brood des levens. Dat Jezus zegt: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En in vers 41 lezen we dan eerst de eerste reacties. Johannes 6, vers 41. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zij zeiden: is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en de moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan discussieerden met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem of haar doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Vele dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen: neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was, de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. En van toen af trokken veel van zijn discipelen zich terug en ze gingen niet meer met Jezus mee. En Jezus zei tegen de 12, willen jullie ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, naar wie zouden wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik u de 12 niet uitgekozen? En een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden. En hij was een van de 12. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig is een ieder die het woord Gods hoort en die het bewaart in zijn hart. Amen. Wij zingen uit Psalm 80. Psalm 80, vers 5 en 11. Een gebed aan de God van Jozef om ons verder te helpen in een tijd van afval. En een gebed om ons te behoeden voor de afval. En in het voorspel daarvan is er een collecte. De eerste collecte is voor de diaconie, plaatselijk. En de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Mm-hmm. Na de prediking zingen we Psalm 73, vers 13. Psalm 73, vers 13, na de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Er zijn Bijbelteksten die in sommige periodes een specifieke kracht ontwikkelen. Het lijkt dan wel alsof die Bijbelteksten slaan direct op de tijd waarin je leeft. Alsof voor je ogen gebeurt wat je in de Bijbel leest. Misschien kent u het voorbeeld toen professor Miskotte de bevrijdingspreek hield in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in mei 1945. Een preek ter ere van de bevrijding van ons volk. Toen vond hij de woorden uit Psalm 92 voor dat moment. En die preek heette Gods vijanden vergaan. Een woord uit Psalm 92. En het leek wel alsof dat zojuist gebeurd was. Dat de naties die Israël probeerden uit te roeien, Gods vijanden, dat die vergaan. Soms krijgen bepaalde Bijbelteksten een directe relevantie. Nu leven wij in 2017 en al een jaar of 10 of 20 of misschien wel 30 heeft een andere tekst diezelfde kracht, vind ik. Het is een tekst aan het einde van Johannes 6 en het gaat over het moment in het leven van Jezus dat volgelingen van hem afhaken. Eerst begint de schare te murmureren. Prachtig oud woord uit het Oude Testament, murmureren. Murmureren, dat is het mompelen van de ziel. Pop, 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 pop. Het er niet mee eens zijn, een beetje kwaad worden, een beetje van binnen broeien. Mompelen van binnen. Eerst de schare begint te murmureren. En daarna haken bevlogen mensen af. Mensen die ooit in vuur en vlam hebben gestaan voor Jezus, die haken af. Ook zij laten het lopen. Zij laten hem lopen. Het is het gebeuren wat ook vandaag gebeurt. Een heleboel mensen willen dat liever nog niet zien. Maar het is wel waar. Ik zie het. Ik zie het al heel lang. Dat je ook heel bevlogen kunt zijn geweest in het geloof. Met overtuiging belijdenis hebben gedaan. En toch afhaakt. Ik hoop niet dat u dacht dat secularisatie alleen iets is dat aan de rand van de kerk gebeurt. Of dat het alleen maar amper geïnteresseerden zijn die afhaken. Je voelt de ontnuchterende sfeer die gebeurt in Johannes 6. De sfeer van leegloop. Een klein clubje blijft over. En dan zegt Jezus tegen hen die blijven: willen jullie soms ook weggaan? Ik preek wel eens in een middagdienst of een avonddienst en dan zitten er nog 30 mensen of zo. En vorige week preekte ik daarover en dan die vraag: willen jullie niet ook weggaan? Jullie zijn de laatste bijna. Het is een vraag die aanvoelt als een vraag voor vandaag. Ga jij ook weg? Of niet? Ik ben benieuwd wat u zou antwoorden. Hoe eerlijk u zou antwoorden. En op grond waarvan u zou antwoorden. Wat mij allereerst verrast in Johannes 6 is dat Jezus de keuze geeft. In hetzelfde gedeelte staat dat Jezus wist wie hem verraden zou. En Jezus weet überhaupt wat er in de mens is. Je hoeft de Heer Jezus niet zoveel te vertellen over ons mensen en over hoe diep onze trouw gaat. Jezus is niet verbaasd, denk ik. Dit is zijn leven. Verlaten worden. Hij is gekomen om het leven van God onder de mensen te leven en daarin staat het kruis centraal. Mensen verlaten Jezus zoals mensen God verlaten. Jezus stelt dus de vraag. Hij is niet drammerig, krampachtig bezig om die laatste paar er dan nog bij te houden. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus ruimte schept om zelf in verantwoordelijkheid en in liefde te kiezen. Wat wordt het? Blijven of weggaan? Je kunt ook weggaan. Je ziet de opties om je heen. Je kunt het geloof laten verflauwen. Je kunt je leven zo volstoppen met 1000 dingen dat je geen energie meer hebt om hier te luisteren. En dat je denkt dat de preek niet interessant genoeg is. Maar jij zit veel te vol. En dat is ook een keuze. Dat kun je kiezen. Je kunt allerlei argumenten bij elkaar verzamelen waarom de kerk niet deugt of waarom het geloof achterhaald is. Dat kan. Je ziet het om je heen. Je kent de mensen. Het kan. Wat kies jij? En waarom? Het is wel duidelijk dat Jezus ons niet tot geloof flirt. Dat hij ons niet verleidt tot geloof. Dat hij niet mooie woorden zegt en dan langzaam probeert om je zo te verleiden dat je blijft. En dan valt het tegen of zo. Jezus maakt geen reclame. Hij staat voor je en hij vraagt je. Wat is het? Blijf je of ga je? Waarom gaan die mensen die eerst hem volgden eigenlijk weg? Het lijkt iets te maken te hebben met de claim van Jezus. Steeds in Johannes zegt Jezus grote dingen. Dingen die alles op scherp zetten. Dingen ook met een soort pretentie. In het gesprek met Nicodemus zegt Jezus al snel, als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je Gods koninkrijk niet zien en je kunt het ook niet ingaan. En dat zegt hij tegen een hooggeleerde in Israël. Het moet anders, Nicodemus. Het moet helemaal om in je leven. In het gesprek met de vrouw bij de put legt Jezus haar leven open en alles komt op tafel. En hij vertelt haar over het verlangen dat achter al haar liefdesaffaires zit. En dan zegt hij, ik ben jouw verlangen. Ik ben levend water. Je kunt hier wel water uit een put krijgen, maar je ziel heeft dorst naar levend water. En dat ben ik. En in hoofdstuk 6 gaat het over brood. Brood dat eeuwig leven geeft. En Jezus zegt dan opnieuw dat hij dat brood is en dat hij gekomen is om gegeten te worden en gedronken te worden. Hoorde u dat net even in de schriftlezing? Wie mij eet en wie mij drinkt, heeft eeuwig leven. Dat is een enorme kracht en claim. In heel Johannes zitten die grote woorden. Ik ben het water. Ik ben het brood, ik ben licht, ik ben wijn, de wijnstok. Dat zijn de noodzakelijke ingrediënten voor het mensenleven. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Het is alles of niks met de Heer Jezus. En misschien moeten we dat in onze tijd ook weer gaan aanvoelen. Het evangelie is niet alleen maar fijn en mooi en tam. Het is ook met een aandringende pretentie dat de mensenzoon voor je staat. In mij is het leven. Ergens anders niet. Wat kies je? Als de mensen het horen in Johannes 6, zeggen ze, deze woorden zijn taai. Dat is het woord dat gebruikt wordt. Het betekent hard, maar als in uitgedroogd leer. Zoals je een zool hebt die te hard geworden is. Je kan er bijna wel een tik mee uitdelen. Zo hard zijn die woorden, zo taai. Het zijn stijve en onbuigzame woorden. Ze hebben iets eisends en ook wel iets beslissends. en ook wel iets stuitends, toch? Ze komen hard op je af. Misschien voel je het vanmorgen wel. Er zit kracht in die woorden. En ze willen wat met je. En juist als die grote woorden klinken, dan gebeurt de reuring onder de mensen. De tijdgenoten zeggen, ja, maar deze man kennen we toch? We kennen zijn vader en zijn moeder. Ik kan je aanwijzen waar die geboren is misschien wel. Hoe kan hij dit nou zeggen? U, zeggen ze in vers 30. Dat is een van de kleinste zinnetjes in de Bijbel, waarin heel veel zit. U? Maar waarom? En ook zij die voor Jezus gekozen hadden, die ooit door hem waren geïnspireerd, die met hem opgetrokken waren, ook zij keerden zich van hem af. Deze woorden zijn te groot, te moeilijk, te hard, zeggen ze. Vers 60, veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? Vers 66, toen trokken veel leerlingen zich terug en ze gingen niet verder met hem mee. Ik hoop dat u het begrijpt, wat hier gebeurt. Dat je begrijpt dat deze woorden je ook tegen de borst kunnen stuiten. Dat er iets is in ons mensen dat begint te stijgeren als je zulke grote woorden gebruikt. Het gaat over ons leven, over mijn leven. En daar zegt de Heer Jezus grote dingen over. En ik hoop dat u begrijpt dat dat ook een soort kortsluiting kan geven. Anders begrijp je dit Bijbelpassage niet. Dat iemand anders ons leven zomaar kwalificeert. En het soms ook doorprikt. En soms zomaar tegen mij zegt dat wat ik nu doe, dat dat geen leven is. Vergeleken met wat Jezus mij wil geven. En dat als ik daar druk mee bezig ben, met wat ik aan het doen ben, en waarvan ik denk dat het gaaf is, en dat het me wat belooft, en Jezus verschijnt en zegt het is niks. Dat iets dat mij boos maakt. Dat iets denkt, dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil nog even doorgaan met mijn project. En mijn dit en mijn dat. Ik hoop dat u er iets van begrijpt. Want anders kom je niet bij het geheim van wat geloven is. Dat meen ik. Anders kom je niet bij het geheim van wat geloven is. Het geheim dat wij zelf amper kunnen geloven. Dat geloof niet iets is wat ik zomaar even doe of kan. Dat ik me niet zomaar gewonnen geef aan een ander. Niet aan een ander mens. En ook niet zomaar aan de Heer Jezus. Dat als wij mensen geconfronteerd worden met de Christus die voor ons staat. En die zegt, ik ben brood nodig voor jouw leven. Naar mij heb je dorst. In mij zul je de vreugde als van wijn vinden en in niets anders. Ik ben de weg tot het leven. Ik ben de waarheid over God en mens. Ik hoop dat je begrijpt dat de mens, de moderne mens, maar ook de mens uit Johannes 6, dat die schrikt en terugdeinst. Mag ik zelf ook nog wat zeggen over mijn eigen leven, denk je even? Waarom denk je dat in Johannes 6 zo sterk benadrukt wordt dat je getrokken moet worden? Het staat er 3 of 4 keer in de tekst. De Vader heeft mij mensen gegeven en wie de Vader mij geeft, die zal ik nooit teruggeven. Het gaat erom dat je een drempel over getrokken wordt. Dat je weerstand gebroken wordt. Dat op de een of andere manier er een kracht in je leven is die sterker is dan jouw twijfel en je weerstand. En dat je in je leven ervaart dat die kracht doorzet. En dat je daarom gelooft. Omdat God erachter zit. De kracht van God. Als je dat gaat begrijpen, dan begrijp je ook iets dat het andere soms heel lang kost om te gaan geloven. Omdat geloven inderdaad een heel groot iets is. Je gewonnen geven aan Jezus. En als je dat begrijpt bij jezelf en bij een ander, dan kun je heel mild worden. Omdat je weet hoeveel strijd het soms kost om je gewonnen te geven. Juist als je weet dat de Heere God achter je geloof zit, dan word je nederig en ruim. Des te meer denkt dat u zelf de oorzaak bent van uw eigen geloof, des te hoogmoediger je vaak wordt. In vers 37 staat, wie de Vader mij geeft, die zal tot mij komen en ik zal hem of haar niet wegjagen. En in vers 39 staat, en ik laat niet verloren gaan wie de Vader aan mij gegeven heeft. Gemeente, rust uit in deze teksten. Rust uit in deze teksten. Dat het geloof niet ons project is wat wij moeten zien rond te krijgen. Maar dat de Vader u vastpakt en u bij Christus brengt. En dat Christus zegt, wie de Vader mij geeft, zal ik nooit uit handen geven. Rust daarin uit. Misschien wordt het wel iets van de toekomst, hoop ik. Het is heel apart. Soms denken wij dat missionair zijn betekent dat je als kerk de taal van Jezus en ook de grote woorden van Jezus over water en brood en wijn en over licht en weg en waarheid, dat je dat een beetje moet verpakken en een beetje af moet zwakken. Laten we maar wat minder uitgesproken zijn over Jezus, denken we dan. Wat algemener en wat in aanvaardbaarder proporties. En ik begrijp dat wel. En ik begrijp ook heel goed dat je nieuwe taal nodig hebt voor je collega's en voor je kind. En daar moeten we ons in oefenen. Maar dat grote, die enorme woorden over Jezus, moeten we nooit verliezen. Eigenlijk denk ik vaak, als we die grote woorden over Jezus afzwakken, waarom zou ik dan nog naar de kerk gaan? Ik hou van de kerk omdat de grote woorden van Jezus erin klinken. Maar als die woorden niet meer klinken en ik moet van de kerk houden om de kerk, dan is het bij mij snel over. Des te kleiner we over Jezus spreken, des te meer ik denk, waarom zou ik dan nog naar de kerk gaan? Ik wil niet avondmaal vieren omdat dat een gedragen ritueel zou zijn. Ik wil avondmaal vieren omdat ik daar de tekst hoor, wie mij eet en mij drinkt, heeft eeuwig leven. Ik, die als ieder mens de schaduw van de dood ken en de kracht van de zonde en ook de kracht van de leegte en de zinloosheid. Ik heb sterke taal nodig van iemand die mij kent en die mij aankan. En die daar dwars tegenin zegt, wat jij ook pruttelt en mompelt, ik ben de weg en ik ben jouw weg. En in wat voor donker je ook terecht zult komen, ik wijs jou een pad. Die woorden heb ik nodig. Daarom kom ik naar de kerk. Iemand die mij belooft te voeden als ik weinig meer weet en als ik aan alles twijfel. Iemand die mij belooft vreugde te geven als ik vreugdeloos ben en somber. Missie is niet het downplayen van de woorden van Jezus, je er bijna voor schamen. Missie ontstaat juist omdat je beleeft dat die woorden waar zijn. Dan begint missie. Zouden jullie soms ook weggaan? Petrus neemt het woord. En hij antwoordt met een tegenvraag. Weggaan? Naar wie dan? U bent het toch? U spreekt woorden van eeuwig leven. Let op, Petrus zegt u. Niet ik of wij. Niet wij zijn de echte gelovigen. Wij zijn de diehards. Wij gaan tenminste nog naar de kerk. Wij zullen nog wel een tijdje blijven. Niet wij, niet ik. U. Lege kerken hebben iets aangrijpends, maar ook volle kerken of volle gemeentes met allemaal in zichzelf overtuigde mensen. Die allemaal denken, omdat wij het nog geloven, daarom bestaat de kerk nog. Petrus zegt u, weggaan, naar wie dan? U bent het toch, u hebt... Er zit bijna iets van hulpeloosheid in, of iets van armoede. Naar wie zouden wij moeten gaan? Als u het niet bent, wie dan? Als je Jezus geproefd hebt, als je ooit waarachtige intimiteit met hem hebt gehad, dan is weggaan eigenlijk onmogelijk. Begrijpt u dat? Als je ooit waarachtige intimiteit met Jezus Christus hebt gehad, dan is weggaan eigenlijk onmogelijk. Zoals wanneer je echt met iemand leeft, haar hebt gezien in haar schoonheid, in haar verdriet en in haar wanhoop. Als je het werkelijke leven geproefd hebt met een ander mens, dan is weggaan eigenlijk onmogelijk. Zo is het met Christus. Zeker, je kunt periodes in je leven hebben dat je denkt dat iets anders je iets biedt. En soms moet je daar misschien maar eens gaan kijken dan, wat het je allemaal biedt. En misschien moet je dan pas beseffen dat je denkt, weggaan, het is eigenlijk onmogelijk. Want wat Christus mij geeft, dat is zoveel meer vergeleken met dit. Misschien wordt dat een belijdenis voor moderne mensen. Misschien is dat wel een grote hoop voor je kinderen, of voor je vrienden, of je collega's, of voor jezelf. Dat wij zeggen, ja, onze cultuur biedt heel veel aan, zoveel. Je kunt alle kanten op in het leven en het keuzemenu aan levensinvullingen is zo groot. Het is enorm. En jonge mensen zullen er dus ook van gaan proeven. En wij hoeven helemaal niet alleen maar negatief over andere levens te spreken, om ook te kunnen zeggen, ja, maar u hebt woorden van eeuwig leven. Als ik u hoor spreken, dan komt er een levende kracht in mij. Anderen die kunnen wel spreken over het leven en ze kunnen wel cursussen geven over hoe ik zou moeten leven, maar alleen u geeft leven zelf. En ik hoop dat je vanuit die kracht leeft. Ik geloof dat dat de beste kracht is om vanuit daar op te voeden en vader en broer te zijn. Dat je dat gevonden hebt. Misschien wordt dat de belijdenis van mijn generatie, die nu zo vaak weg is uit de kerk, dat ze ooit een keer de moed krijgen. En soms zie ik het gebeuren, dat ze zeggen, ja, maar dit is het leven niet. Een vriend van me gaat niet meer naar de kerk. Ik heb met een belijdenis gedaan. En een tijdje geleden zei hij, ik ga niet meer naar de kerk. En nu moeten we elke zondag wat leuks doen. Ik word er gek van, zegt hij. Elke keer die druk om maar wat leuks te doen. Had ik nog maar eens dit, de rust van een uur op zondagmorgen, wat bidden en wat luisteren. Ik hoop dat hij een keer terugkomt en zegt, ja, maar wat hier voor leven gebeurt, dat is niet bij de IKEA te vinden hoor. En ook niet in de Amsterdam Arena. Dit is zoveel. Waarom Jezus dan wel? Het is echt een kernvraag voor onze tijd. Waarom Jezus dan wel? Iemand beantwoordde die vraag met een tegenvraag. Is er dan nog iemand die zegt, dit is mijn lichaam voor jou? Ken je dan nog iemand die zijn leven gaf tot in de dood voor jou? Die zijn gekruisigde lichaam opnieuw geeft in het sacrament? Kent u dan nog iemand die dat geeft aan u? Wie dan wel? Waar moet ik dan wel heen? Naar de wereld van het amusement? Naar de wereld van de welvaart? Naar de wereld van onszelf alleen? Naar de wereld van het niet weten en altijd maar een slag om de arm houden? Is er dan nog iemand anders die zijn leven heeft gegeven voor ons? Waarom Jezus? Een voorbeeld. Als je Jezus niet hebt, waar moet je dan met je schuld naartoe? Ja, je schuld. Ik hoor veel mensen zeggen dat dat amper meer een thema is en dat mensen daar niet meer mee zitten. Oh nee, dan moet je eens een week met mij meelopen. En dan moet je eens luisteren naar wat mensen zeggen als ze niet op kantoor zijn, maar als ze gewoon stil in een kamer zitten en wanneer ze eerlijk worden. Schuld in relationele zin, schuld naar een kind, schuld naar een moeder, schuld in nalatigheid naar wezenlijke anderen in je leven, schuld naar God. Natuurlijk, als je Jezus niet meer hebt, dan ga je ook relativerend over schuld spreken. Want ja, waar moet je dan met je schuld heen als Jezus er niet is? Dan is het alleen maar nog maar op jezelf. En dat is zo zwaar en dan relativeren we het maar. En we zeggen tegen elkaar dat we er niet meer mee zitten. Waar moet ik dan met mijn schuld naartoe? Overal waar mensen samenleven is schuld een thema. En een christen weet daarvan. En die weet van degene die die schuld op zich heeft genomen. De Amsterdamse predikant Rico Voorberg die hield ooit een sessie met eigentijdse kunstenaars om een nieuwe versie van het Onze Vader op te stellen. U kent die predikanten wel, die denken we gaan het op een nieuwe manier doen en de oude teksten die gaan we proberen helemaal in nieuwe woorden te doen. En dan kijken we wat er uitkomt. Ze wilden die oude taal vernieuwen en ze keken wat er overbleef uit het oude Onze Vader. En welke traditionele zin bleef over, ook bij die kekke kunstenaars uit Amsterdam? Het was één zin die ze niet kwijt wilden raken. En vergeef ons onze schulden. Wie zegt er nou dat schuld geen thema meer is? Dat kennen wij toch vanuit ons eigen leven? Als je ooit in je leven je schuld is blootgelegd, dat je dus gezien hebt dat je in staat bent om te doen wat je fout vindt, dat je dat kunt en dat je dat deed, dat je fundamenteel tekort hebt geschoten in de eis die Jezus stelt om je naaste lief te hebben en om je vijand lief te hebben. Als je ooit in je leven ontdekt bent aan een duistere kant in jezelf die schade veroorzaakt. Als je ooit een mens in de steek hebt gelaten die op je wachtte. En als je toen je wegzonk in een soort niks. Als je toen bent vastgepakt door Christus. En als die toen heeft gezegd, ik ken jouw schuld en ik draag het voor je. En als je toen opnieuw in het leven bent gezet. En als je toen geweten hebt dat je bestaat omdat Christus leeft. Als je dat hebt meegemaakt en iemand vraagt aan je, zou je niet ook weggaan? Dan zeg je, ja, maar waarheen dan? Waarheen dan? Een ander voorbeeld. Vorige week vrijdagavond bij de Nacht van Gebed, ik weet niet of u dat kent, de Nacht van Bidden voor de Vervolgde Kerk, was er een fragment van een Indonesische kiai. Ik heb zelf in Indonesië gewoond, dus het raakte me. Een moslimgeleerde. Het was een oudere man en die begon vragen serieus te nemen. Vragen die bij hem opkwamen of die anderen aan hem stelden. Wat bij hem zo begon op te spelen was de vraag, wat is waar? Wat is nou echt waar? En van 2007 tot 2011, zei hij, las hij de Koran en de Bijbel helemaal door. Met als zoekende vraag, wat is waar? Prachtige vraag. Elke keer als ik jonge mensen tegenkom die vraag nog hebben. Wat is nou waar? Dan moet je kostbaar mee omgaan. En die Kiai had 4 jaar lang gestudeerd naar wat is waar. En Jezus begon zoveel voor hem te betekenen. Isa in de Koran en Jezus in de Bijbel. En hij kwam tot geloof. En het kostte hem veel. Zijn sociale status. Het riep veel weerstand op en zelfs gevangenschap. Maar tot zijn verbazing deerde hem dat niet zo. Hij had iets gevonden. En dat gaf hem kracht en ruimte. En dat inspireerde hem tot een bepaald soort leven. En dat wat kostte, oké, dat is niet fijn, maar ik heb iets gevonden. Als Jezus aan hem zou vragen, wil jij soms ook weggaan? Dan zou hij zeggen, ja, maar tot wie dan? Ik heb net jarenlang gezocht en ik heb gevonden wat ik zocht. Ik wil helemaal nergens anders meer naartoe. Punt is, als je weet wat Christus u en jou concreet heeft gegeven, waar hij een antwoord op is in je leven, wat u of jou aan hem bindt, dan verdiept zich je geloof. En dan kan er een heleboel om je heen aan je trekken, maar dan weet je, naar wie zou ik gaan? Ik vermoed dat dat de kern is van de catechese en de prediking die wij de komende jaren te geven hebben. Dat wij dat gevonden hebben en dat u als volwassen christenen dat leert te benoemen. Wat Christus u gegeven heeft in jouw leven, op jouw momenten en in uw thema's. En dat je dat je kind kan leren en wij elkaar. Willen jullie soms ook weggaan? Ik denk soms, het is een vraag van Jezus om een proces op gang te brengen, waardoor je gaat beseffen waarom je niet weg wilt. Amen. Laten wij samen bidden. Heere onze God, we zijn samen gaan zitten. We hebben samen gebeden. Het woord heeft geklonken. Het zaad is rondgestrooid. En allereerst willen we u danken voor deze plek en voor deze dag en voor deze gemeenschap. Dat wij samen de gewoonte ontwikkeld hebben om zo ontvankelijk te worden voor u. Wij bidden u dat het woord kracht mag hebben. Wilt u ons bekeren van onze dwaasheden? Dat we zo vaak denken dat in andere dingen dan in u het echte geluk te vinden is. Wilt u ons daarvan bekeren en genezen? En wilt u ons een nieuwe liefde geven voor Christus en voor het woord en voor de kerk? We danken u voor ouderen in de gemeente. Dat als zij Psalm 73 zingen, dat ze heel goed weten waar het over gaat. Dat alles in dit leven vergaat. Dat wij vaak mensen moeten loslaten, dat onze krachten minder worden. En dat juist dan je heel diep kunt beseffen dat wij niets hebben behalve u. En vanmorgen willen wij u daarvoor danken. Dat dat er is. Dat u het geloof geeft. En dat u ons, oud en jong, vastpakt. En dat u voorkomt dat we het ergens anders gaan zoeken. We bidden u voor de jongeren in de gemeente. U weet hoe ontzettend groot hun keuzemenu is. U weet wat er op ze afkomt. Wij bidden u dat de doop en het gebed van een oma en een moeder en hun eigen vertrouwen op u hun door het leven mag leiden. Dat ze niet bang hoeven zijn voor deze wereld, omdat wanneer je van Christus bent, dan kun je het leven doorkomen. In een soort vrijheid en met een soort kracht. En dan kun je heel veel betekenen voor een heleboel mensen. Wilt u ons die vrijmoedigheid geven? En wilt u jongeren die kracht geven? Bidden u voor de gezinnen of u begrip wilt geven voor elkaar als het leven druk is en vol. Als er veel druk is op vanwege school of vanwege werk. Wilt u dan geven dat ook de zondag iets mag hebben van herstel. Elkaar weer in de ogen kijken. Misschien soms een keer terugkomen op iets wat niet goed ging. Wilt u zijn met de singles en met degenen die op een andere manier door het leven gaan. Zij zijn vaak een voorbeeld in kracht en doorzettingsvermogen. En wilt u de gemeente dat ook geven, dat ze dat ziet. En we bidden u voor wie er niet meer is, hier, die er wel was, waar wij nog steeds van houden en die we missen. En we bidden u dat wij nooit hoogmoedig zullen worden. Dat wij begrijpen, dat wij openstaan en dat wij bidden dat hij of zij weer komen zal. En dat er dan hier een gemeenschap mag zijn die op een goede manier ontroerd is en die weet heeft van wat er in een mensenhart speelt. Wees zo bij ons, maar zeker ook bij de mensen waar we mee leven, onze collega's, de mensen in de buurt, de mensen in het dorp of in de stad waar we wonen. We bidden u dat het uitmaakt dat we op zondag naar de kerk gaan, dat anderen er ook iets aan hebben. Geef ons wijsheid, soms de kracht om de pesterijen te weerstaan, maar vaak ook juist een oog voor wie ook zoekt. We bidden u voor onze landelijke kerk. We bidden u dat u steeds opnieuw mensen geeft, jonge mensen en oude mensen die het woord Gods uitspreken met kracht. We bidden u voor de vervolgde kerk, voor zij die vervolgd worden omdat ze niet weg willen bij u, zij die ons zoveel kunnen leren. Heer onze God, zie om naar onze cultuur en naar onze wereld. En wilt u het geven dat de dag van Christus spoedig mag komen? En dat wij daarop wachten en ernaar verlangen. Zegen het werk van de gemeente. Schept u eenheid in de gemeenschap. Geeft u kracht en visie aan de kerkenraad en aan de voorganger. Wilt u zegenen wat gebeurt in catechese, in een gemeentedag, in ouderenbezoek. Heere onze God, ziet gij zo naar ons om. We leggen het eerbiedig aan u voor. In vertrouwen op uw hulp, ook in de week die komt. Zo bidden wij u in de naam van Christus die leeft. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 27, vers 2 en 3, een prachtige psalm van beschutting, dat wie bij de Heere schuilt beschut is. En met die psalm gaan wij naar huis. Gemeente, bewaar het woord en ga heen in vrede. Ontvangen wij de zegen van God. En de genade van Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zij met u allen. Amen.